Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin zuster Wiskerke van Lobenstein uit Kampen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Riemke Dijkstra. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster S. de Boer. Woensdagavond 26 juni is er weer gebedskring. Na de dienst is er koffie en thee drinken. Zo de Heere het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10 uur, waarin dominee Bijleveld uit Bornbergen hoopt voor te gaan. Wij hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 8, vers 3 en 6.
Vanmorgen belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij blijft trouw aan ons tot in eeuwigheid en laat niet los de werken van zijn handen. En er is genade en vrede voor ons van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Dus deze keer niet dominee Seidsma uit Kampen. Ik ben geen student meer. Ik ben bijna dominee. Ik word waarschijnlijk 15 september bevestigd. En dan ben ik predikant. Maar nu ben je dan een proponent. Maar dan een proponent uit Kampen. Net iets jonger dan dominee Seidsma. We hopen samen op een goede dienst. Waarin we ook de Heren en elkaar zullen ontmoeten. We willen met elkaar de wet lezen en ik wil dat vanmorgen met u doen uit Matteüs 5, de versen 14 tot en met 16. En wat verderop uit Matteüs 5, de versen 43 tot 48. Daarna wil ik met u bidden om dat wat niet goed is gegaan bij God neer te leggen. En daarna zullen we ook horen dat God een genadig God is. En dan lezen we uit 1 Johannes 1, vers 5 tot 10. We beginnen dus met elkaar te lezen uit Matteüs 5. Daar zegt Jezus, u bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dan lezen we dus verder vanaf vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en u moet uw vijanden haten. Maar ik, Jezus is dat, zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, of uw zusters groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Laten we samen bidden. Drie-enige God, aan het begin van deze dienst zoeken wij uw aangezicht en we willen u allereerst danken dat we hier in vrijheid bij elkaar kunnen zijn. Of de dienst later kunnen luisteren, maar ook dat in vrijheid, dat we niet vervolgd worden. Heere, we danken u dat er een kerkgebouw is en ja, dat we dit dus daar in uw woord kunnen openen en over u kunnen horen. Heere God, we hebben net uw wet gehoord en als we dat op ons in laten werken, komen we tot de conclusie dat we ook afgelopen week tekort zijn geschoten. Dat we misschien wel geprobeerd hebben u te volgen en uw wil te doen uit dankbaarheid naar u, maar dat het niet altijd is gelukt. En dat willen we in alle eerlijkheid voor u belijden. Heere God, we leggen het aan uw voeten neer. Alle keren dat we niet uw licht lieten schijnen, niet aan de mensen lieten zien dat we van u zijn en bij u horen. Dat we niet het licht en het zout waren. Heere, we leggen voor u neer als we enkel onze eigen clubmensen begroeten. Heer, we leggen het voor u neer als we niet hebben vergeven. Als we boos bleven. Als we kwade woorden over u en anderen hebben gesproken. Als we naar het bezit van een ander hebben gekeken en jaloers werden. Als we naar de man of vrouw van een ander hebben gekeken. Heer, het spijt ons als we ja, dat hebben gedaan. En we leggen dat voor u neer. En we weten dat u een genadig God bent. En als we vergeving vragen, dat u ook wilt vergeven. En daarom vragen we u, Heere God, vergeef alles wat niet goed is gegaan. Was ons met het kostbare bloed van Jezus. Reinig ons, van boven tot onder. Was ons witter dan sneeuw. En geef dat we geleid door uw Heilige Geest iedere keer opnieuw weer mogen proberen om op u te lijken en uw wil te doen. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Dat God een genadige God is, laat hij meerdere keren in zijn woord blijken. Dat kunt u van mij aannemen, maar het is nog mooier als u het in de Bijbel terug kunt lezen. En daarom lezen we als genadeverkondiging een klein gedeelte uit de brief van Johannes. En dan lezen we dus de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 5 tot 10. En daar wordt gezegd, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in het duisternis wandelen, liegen we en doen we de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Zullen we samen zingen over de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest ons de weg wil wijzen en omdat wij de Heilige Geest willen volgen. En daarom zingen we uit de Evangelische Liedbundel 148, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En laten we dat 2 keer zingen. Met u nadenken over een gedeelte uit 1 Koningen 18. Dat wordt zo met ons gelezen. Ik denk dat velen van u het gedeelte na 1 Koningen 18 beter kent. Dat is dat gedeelte waarin Elia een soort battle heeft met de Baal-priesters. Dat God dat Elia dat altaar nat maakt en dat God als een bliksemschicht het altaar aansteekt en dat het de Baal-vereerders niet lukt om de Baal het altaar aan te steken. Nou, dat is een vrij bekend gedeelte, maar we gaan nu luisteren naar het gedeelte wat daarvoor komt. Dus 1 Koningen 18, versen 1 tot en met 15. En daarna zingen we Psalm 93, de versen 1 en 4. En dat is een psalm waarin het gaat over Gods macht. Maar laten we eerst samen uit Gods woord lezen.
Er staat boven Elia en de profeten van Baal. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heer tot Elia kwam in het derde jaar van de hongersnood. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Jezebel de profeten van de Heer uitroeide, dat Obadja stiekem 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tegen Obadja, ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen we gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar door er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. En hij herkende hem en hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde. En hij zei, bent u het, mijn heer Elia? En hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer de koning, zeg, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden, zo waar de heer uw God leeft. Er is geen volk of koninkrijk waarin mijn heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als ze zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren, dat zij u niet konden vinden. En u zegt nu, ga, zeg uw heer, zie, Elisa is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de heer u zou opnemen, ik weet niet waarheen en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik uw dienaar vanaf mijn jeugd de heer vrees. Is mijn heer dan niet verteld wat ik heb gedaan toen Izebel de profeten van de heer doodde, dat ik van de profeten van de heer 100 man heb verborgen per 50 man in een grot en dat ik die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt u, ga, zeg, uw heer, zie, Elia is hier. Achab zou me doden. En Elia zei, zo waar de heer van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Tot zover.
Verkondiging zingen we, en misschien wordt het wel luisteren, naar een lied uit de opwekkingsbundel, 798, Hou vol, heet dat lied. Maar we gaan eerst naar de verkondiging. Broeders en zusters, broertjes en zusjes, wie van u is er bang voor, of nou, wie is voor u iemand met macht? Dat is eigenlijk de vraag. Wie is voor u of voor jou iemand met macht? U mag dat best zeggen. Wie is iemand met macht voor u?
De Heere God.
De Heere God. Kijk, dat is het enige goede antwoord eigenlijk. Zijn er nog andere antwoorden als we om ons heen kijken? Misschien wel de beoogd nieuwe premier, politie. Of wel misschien wel mensen in de media die het nieuws naar hun hand kunnen zetten. Nou, macht heeft voor ons niet altijd een positieve klank. Omdat we vaak macht koppelen aan machtsmisbruik. En dat komt nog wel eens voor. De laatste tijd was The Voice of Holland weer in het nieuws, omdat Ali B. werd veroordeeld. Of tenminste, dat loopt nog. Er was ook een pianist van The Voice of Holland. Die zaak is ondertussen geseponeerd. Maar daar werd gezegd dat hij zijn macht als bekende pianist, zijn machtige positie binnen dat programma, inzette om vrouwen dingen te laten doen die ze eigenlijk niet wilden. Maar om wel zo verder te komen in dat populaire programma. En we zien het vaker gebeuren. Niet alleen op het nieuws, maar misschien ook wel dichterbij. Je werkgever die je onder druk zet, die zijn macht gebruikt, misbruikt om je dingen te laten doen die je eigenlijk niet wil. Of op je studie of op de middelbare school. Dat er een foto doorgestuurd wordt en dat je onder druk die foto toch maar doorstuurt. En dat veel schade veroorzaakt. Door al die negatieve voorbeelden van macht kun je dus bang worden voor mensen met macht. Bang voor mensen als Poetin, of de leider van Noord-Korea, wat ze doen samen voor de wereld. Maar je kunt ook bang zijn voor je baas, voor je klasgenoot. In ons gedeelte van morgen, 1 Koningen 18, zien we in ieder geval wel een bange man. En zijn naam is Obadja. En Obadja is hofmaarschalk aan de regering van koning Agab. En als hofmaarschalk ben je best wel belangrijk. Want je regelt alle zaken in het paleis. En Obadja heeft dus ook veel met zijn baas Agab te maken. Nou, koning Agab had best wel wat talent. En dat zag Obadja ook wel. Agab heeft 22 jaar achter elkaar geregeerd. En hij had een strategisch oog, was goed in oorlog voeren en had talenten voor de politiek. En daarnaast was de koning van Obadja, koning Agab, dus ook getrouwd met koningin Izebel. En Agab, of Obadja weet dat nog goed. Agab was al niet zo met God bezig, maar toen hij trouwde met koningin Izebel werd dat eigenlijk alleen maar minder. En hoewel Obadja eerlijk moet zeggen dat het eren van de Baal vooral bij Izebel vandaan kwam, maar Agab liet het wel gebeuren. Agab moedigde zijn volk ook aan om mee te doen, keurde het niet af. Dat is niet echt handig van Agab. En God was daar ook boos om. En daarom strafte God. De straf werd uitgesproken door de profeet Elia. En Obadja moest eigenlijk wel een beetje grinniken toen die straf door Elia werd uitgesproken. Want Elia zei namens God, het zal niet meer regenen. Weet u en weet jij waar de God Baal voor zou moeten zorgen? Baal is de God van de regen en de vruchtbaarheid. De God van de hemel, de God van de wolken en van de donder. En nu zegt Elia namens God, het zal niet meer regenen. 1-0 voor God. Maar ondertussen had het al 3 jaar niet geregend. En dat ga je zien en dat ga je merken in het land. Alles was dor, alles was geel. Er lag geen druppel water meer in de rivieren en in de meren. Dieren hebben honger. Mensen krijgen steeds meer honger. En voor Obadja was dit allemaal best een lastige tijd, want hij diende God namelijk al sinds dat hij klein was. Maar hij werkte voor een ongelovige baas. En toen iedereen met Agab en Izebel achter de Baal aangingen, was Obadja met een heel klein clubje gelovigen over. En toen Agab en Izebel merkten dat die straf van God uitgesproken door Elia daadwerkelijk uitkwam en het niet ging regenen, werd het nog spannender. Izebel liet alle dienaren van God doden. Elia moest zelfs vluchten van God. En die leek al 3 jaar van de aardbodem verdwenen. En omdat Izebel alle dienaren van God doodde, ging Obadja in het verzet. Hij verstopte 100 profeten van God in 2 groepen. En gaf hen zelf te eten en te drinken. In het geheim dus. Want als zijn bazen, Agab en Izebel, hierachter zouden komen, dan zou dat zijn leven kosten. Obadja vond het maar een bizarre tijd. Geen regen, een hongersnood in het land, een koningin die alleen maar bezig is met het doden van de volgelingen van God, van de dienaren van God en de koning. Ja, wat was die koning nou eigenlijk aan het doen? Nou, die koning maakte zich meer druk om zijn dieren en of zijn paarden wel genoeg te eten en te drinken kregen dan om zijn volk. Want als je geen paarden hebt, kun je geen oorlog voeren. En dat laatste weet Obadja omdat hij net door de koning geroepen is om eten te zoeken voor zijn dienaren. Agab ging de ene kant uit alleen en Obadja de andere kant uit, ook alleen. En onderweg komt dan Obadja Elia tegen. En hoewel Elia al een tijd niet meer gezien is, herkent Obadja hem direct. Hoe zag Elia er dan uit? Nou, een man die flink behaard was en een leren lendendoek droeg. Zegt 2 Koningen 1. En Elia mag van God vertellen dat God niet boos blijft en de straf niet voor altijd duurt. Elia mag zien, mag laten zien en mag vertellen dat God barmhartig is en hij zondige mensen tegemoet komt. In Gods liefde bestraft hij, maar in zijn liefde komt hij ook genadig dichtbij. En daarom mag Elia de volgende woorden van God ontvangen. Ga je opwachting maken bij koning Agab? Ik, God, zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia mag een werktuig zijn voor het reddingsplan van God. De redding is nabij. God zal weer regen op de aarde laten vallen. Maar dat is best een spannende taak voor Elia. Hij was namelijk gevlucht voor diezelfde koning Agab en voor diezelfde koningin Izebel. En nu vraagt God van Elia om naar die koning en koningin te gaan. En toch twijfelt Elia niet en hij gaat op weg. En in die ontmoeting probeert Elia Obadja te betrekken in het reddingsplan van God. En Elia vraagt aan Obadja of hij naar de koning wil gaan en hem wil vertellen dat Elia eraan komt. En met die vraag gebeuren er 2 dingen bij Obadja. 1. Hij is bang. En 2. Obadja moet kleur bekennen. Obadja is bang. Hij kent zijn baas en zijn bazin en die kennen geen genade, staat in de NBV. Koning Agab heeft er alles aan gedaan om Elia te vinden. En Obadja is bang voor de reactie van Agab als hij zal vertellen Elia is hier. Wat zal Agabs reactie zijn als de man die het dichtst bij hem staat, zijn hofmaarschalk, opeens wel blijkt te weten waar die gezochte Elia is? En er is nog een reden waarom Obadja bang is. Wat als Obadja vertelt dat Elia er is, en dat dus bij koning Agab aankondigt, en Elia door een geest van de Heer weggenomen blijkt te zijn? Dat gebeurde nog wel eens, dat profeten door de geest van de Heer weggenomen werden. Dan kan Obadja het helemaal vergeten. Dan lijkt het net alsof Obadja en Elia onder een hoedje spelen. En Obadja is bang voor zijn baan, maar ook bang voor zijn leven. En het tweede wat er gebeurt, is dat Obadja kleur moet bekennen. In het verborgene heeft Obadja de Heere gediend. Hij heeft de profeten in het geheim in leven gehouden, in veiligheid gebracht. Maar dat was in het geheim. Maar meewerken aan het plan van God, meewerken als instrument van God, net als Elia, zichtbaar, dat ziet Obadja niet zitten. God vraagt via Elia aan Obadja: wil jij je nek uitsteken voor dat ongelovige clubje mensen? Want dat waren ongeveer alle mensen die waren overgebleven in die tijd. De rest was allemaal door Izebel vernietigd. God vraagt via Elia: durf jij een opening te vinden, te zoeken bij dat ongelovige volk? En de eerste stap te zetten door aan te kondigen bij koning Agob dat Elia in aankomst is. Durf je niet in het geheim, in het onzichtbare, mee te werken aan Gods plan? Voor een gelovig clubje mensen? Maar durf je ook zichtbaar mee te werken aan Gods plan voor het ongelovige clubje mensen? Obadja, durf je kleur te bekennen? Maar die twee reacties en gedachten van Obadja maakt dat Obadja weigert en niet mee wil werken met Elia. En toch blijft Elia het proberen door te zeggen: ik zal mijn opwachting maken bij koning Agab. En daarin gaat Elia niet voorbij aan de angst van Obadja. Elia erkent dat de angst voor Agab en Izebel reëel is. En Elia erkent ook dat het bij profeten altijd weer spannend is of ze er, als je terugkomt, er nog zijn. Of dat ze door de geest van de Heer, de adem van de geest van God, zomaar verdwijnen. En daarom legt Elia een eed af. En dat kun je lezen in vers 15. Daar staat: zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker vandaag zal ik mij aan hem, Agab, vertonen. Elia zegt: ik zal niet verdwijnen wanneer jij het aan Agab vertelt. Ik zal voor Agab verschijnen. En die naam die Elia benoemt, Heer van de legermachten, die is gewichtig en blijkt uiteindelijk doorslaggevend te zijn voor Obadja. De Heer van de hemelse machten, de Heer van de legermachten. Dat betekent de Heer die alle macht heeft. Macht over de hemel, macht over de aarde. Macht over alle koningen, over alle mensen, over alle levende wezens. Heer van de legermachten betekent dat God de gebieder is, de schepper van alle geschapen machten. Zoals hier de aardse macht is, zit God daar nog heel ver boven. De Heer van de hemelse machten. En zo spreekt Elia Obadja moed in. Je hoeft niet bang te zijn. En je kunt gerust kleur bekennen. Zet je in voor de redding van anderen. Want de soevereine God, de Heer van de legermachten, de God van de hemelse legers, staat je bij. En die eed, die herinnering dat God de machtigste van allemaal is, is voor Obadja genoeg. Want in vers 16 gaat Obadja. En God vraagt via Elia aan Obadja niet meer dan dat je van een hofmaarschalk mag verwachten. Elia zal met Agab in gesprek gaan. Elia zal die battle met de Baalpriesters aangaan. Obadja hoeft Elia enkel aan te kondigen. Dus op zijn eigen plek als hofmaarschalk zal Obadja aan het plan van God dienstbaar zijn en zo zijn steentje bijdragen aan de ommekeer van het volk en een reddingsplan van God. Nou, bij het lezen van dit tekstgedeelte uit Gods woord zou je heel zwart-wit kunnen denken. Elia is superheld die direct meedoet, direct ja zegt op het plan van God. En Obadja is de angsthaas, de loser, die het niet direct ziet zitten, die niet direct meedoet. Maar toch zien we God niet oordelen over de angst van Obadja. En de vraag is: zijn wij zoveel anders dan Obadja? Zijn wij zoveel anders dan Obadja? Onze samenleving wordt steeds minder christelijk. Het wordt steeds vreemder om in Nederland christen te zijn en in die lijn bepaalde keuzes te maken. We worden niet vervolgd, zoals in de tijd van Obadja en Elia, Godzijdank van niet. Maar toch, Petrus schrijft het in zijn brief, christenen zijn vreemdelingen in deze wereld. En dat worden we steeds meer, dat is de realiteit. We worden steeds meer vreemdeling in deze wereld. En dan kun je net zoals Obadja denken, het heeft toch geen zin om met dat reddende evangelie van God aan te komen. De mensen willen het toch niet horen. En toch komt God met zijn reddende evangelie dichtbij. De wereld moet gered worden. En wij mogen daarin bijdragen. Net zoals Elia en uiteindelijk Obadja. God veroordeelt de wereld, maar God wil de wereld ook redden. En zoals God bewogen is met het lot van Israël en het weer laat regenen, zo is God ook bewogen met ons lot en wil Hij ons redden. Het oordeel blijft staan. Ahab, Izebel en de Baalvereerders zullen worden vernederd en uiteindelijk sterven. Maar God geeft het volk de mogelijkheid om tot inkeer te komen. En ook vandaag is er die tegemoetkoming van God door Christus Jezus. God straft in zijn liefde, maar wil in zijn liefde zijn hand uitstrekken om je te helpen opstaan als je bent gevallen. God heeft het grootste werk al volbracht en vraagt ons als instrument in deze wereld. Net zoals Obadja, net zoals Elia. En als instrument daarvoor optreden is het soms best spannend in een wereld die steeds minder christelijk wordt. Het is soms best spannend om de wereld buiten de kerk en ons eigen clubje te betreden met het evangelie. Dat vraagt moed. Maar God geeft de wereld niet op. En daarom wij ook niet. Wij als gewone mensen worden geroepen om de wereld in te gaan. Jezus zei het bij zijn hemelvaart. Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. En dat is dus niet preken en spreken voor ons eigen clubje mensen. Maar juist ook voor de club erbuiten. En Obadja mocht dat doen in zijn baan als hofmaarschalk. Door alleen maar tegen Ahab te zeggen, Elia is hier. En zo wil God ons ook gebruiken in onze eigen context. Misschien wel op je werk, op school, op je studie. Misschien wel in je familie, aan je buren, bij de vrijwilligersclub waar je vrijwilligerswerk doet. Sportvereniging. God bij mensen brengen en mensen bij God. En dat doen we niet uit afschuw voor de wereld, maar in de liefde van en voor Christus, die ook naar deze wereld kwam. Niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. En als dat spannend is of eng, dat is helemaal niet erg. Blaas en spreek elkaar dan moed in wanneer je soms bang bent voor die mensen met macht. Want wij hebben niet zomaar een machtig iemand boven ons. Nee, de Heer van de legermachten staat ons, staat u en staat jou bij. De Heer van de legermachten, die staat ons bij. En zeg dat maar tegen elkaar. Hij is voor je, hij is achter je, hij is altijd om je heen. Laat de toekomst maar komen, want de Heer van de legermachten laat je nooit alleen. Amen.
Het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemelsvaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. Een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol, hou vol. Hij laat niet los. God is voor.
Eerst danken en bidden. Daarna zullen we ook ons geloof belijden. Maar we zullen eerst danken en bidden. Zullen we samen bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons voorbeelden geeft van mensen die bang zijn. Van mensen die twijfelen. En van mensen die uiteindelijk overtuigd worden en toch gaan. Heere, wat is uw woord dan toch? Ja. Zo actueel nog. Want wij zouden ook opatje kunnen zijn. Die bang zijn voor die persoon met macht. Die twijfelen of ze zich voor u willen inzetten. Die uiteindelijk toch overtuigd worden voor uw macht en voor uw majesteit. Heere, dank u wel voor uw zo nog relevante woord. Geef dat we dat woord ook mogen verspreiden aan de mensen om ons heen. Dat u een rechtvaardig God bent, dat u veroordeelt wat echt niet kan. Maar dat u ook genadig bent. Niet alleen het stuk evangelie over Obadja en over Elia, het volk van God, weer een tweede kans geeft, maar dat u ons ook een tweede kans wil geven door Jezus Christus. Want heren, we hebben zo die tweede kans nodig. En helemaal als we opgroeien, als we leven in een wereld waar er bijna geen tweede kansen meer lijken te zijn. Als we leven in een wereld waarin je maar perfect moet zijn en dat vooral voor onze jongeren moeilijk kan zijn. Opgroeien in een wereld waarin je helemaal goed en perfect moet zijn. En als je dan een fout maakt, dan is er bijna geen tweede kans. Heren, dank u wel dat dat bij u wel het geval is. Dat we niet perfect zijn en dat u dat weet. Dat we fouten mogen maken en voor u mogen belijden. Dat we ons daar niet voor hoeven te schamen. Maar dat we bij u vergeving mogen vinden. Dank u wel dat de heiligen en de twijfelaars ons voor zijn gegaan. En dat de heiligen ons toejuichen en aanmoedigen in de wedloop van het leven. Heere, geef dat we ook elkaar mogen aanmoedigen als gemeente. Hou vol. Hij laat niet los. Als we de wereld weer ingaan, ook na deze zondag. Als we op onze eigen plek waar u ons gesteld hebt, mogen vertellen over wie u bent. En als dat soms lastig is, spannend is, dat we dan mogen volhouden. En Heere, geef ons ook inzicht en wijsheid om te spreken wanneer u dat kan en te zwijgen wanneer dat ook nodig is. Heere, we bidden u voor broeders en zusters wiens kinderen niet meer in u geloven, die niet meer naar de kerk gaan. Wat een groot verdriet kan dat zijn. Geef ons dan de wijsheid en het inzicht om te spreken en te zwijgen. Heere, geef dat we daar ook voor mogen blijven bidden. Dat is soms het enige wat we kunnen. Bidden voor de ongelovige wereld en de mensen om ons heen. Bidden voor onze eigen groep mensen om bij elkaar te blijven. Heere, we bidden u voor de kerk in Boelenslaan. Wilt u hen nabij zijn, ook als ze nu geen herder en leraar meer hebben. We bidden u voor de kerkenraad. Geef wijsheid om de kerk geestelijk en organisatorisch te leiden. Heren, we bidden u voor het kerkverband, voor alle kerken, alle dominees. Heren, we bidden u ook voor de gemeente, als er zieken zijn, zichtbaar voor ons, misschien ook wel onzichtbaar. Heren, we bidden u voor deze wereld. Als we soms het gevoel hebben dat andere machten en krachten machtiger zijn. Als het soms zo'n chaos is en een zootje. Als er zoveel oorlog is, zoveel natuurgeweld, zoveel honger en dorst. Geef dat we dan mogen blijven herinneren dat u de God bent die de machtigste is van allemaal. Dat u de wereld niet loslaat, maar in uw handen hebt. We bidden u voor uw volk Israël. Bescherm hen. Geef dat waarheid aan het licht mag komen. We bidden u voor de slachtoffers ook in Gaza. Omdat ook daar niet iedereen gekozen heeft voor Hamas. En het nauw gedreven is. Heren, we bidden u voor recht en gerechtigheid. Maar bovenal voor bescherming. We bidden u voor ons land, als de nieuwe regering bijna rond is, dat ook dan uw recht mag klinken, dat uw wil mag worden gedaan. Heer, in een moment van stilte leggen we alles voor u neer wat in ons hart leeft. Zorgen, verdriet, maar ook blijdschap en rust. En Heer, als wij niets tot u weten te zeggen, wilt u dan door uw Heilige Geest tot ons spreken in een moment van stilte? En Heere, leer ons bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we, als dat kan, gaan staan om samen ons geloof te belijden? Dat doen we dus zingend, de apostolische geloofsbelijdenis. En dat is volgens mij in de Evangelische Lippendeel 274a. Kan dat? Ja. Zullen we, zo als dat kan, staande dit zingen? Collecteren en de Heere zegene uw gaven. Daarna zullen we ons slotteam met elkaar zingen, weer staande zo mogelijk. Uit de Evangelische Liedbundel, lied 270, ga nu heen in vrede. Maar eerst de collecte. Thank you. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost van zijn Heilige Geest zij en blijven met ons allemaal. Amen.